zondag 28 april. Een nieuwe Barotelli met Chillen Bia Bia, Evert Winkelmans en Christophe Terreur. Dag mannen.
Goedenavond.
Goedenavond.
Hi. Evert, ik ben een beetje ontgoocheld.
Oei, waarom?
Ik had uw knalgeel kanariepakje vandaag ook weer verwacht.
Ah, ja. Ik heb voor een andere wardrobe gekozen.
Zie je?
Dat is iets dat ik ga introduceren in België. Dus ik denk, deze zomer op de festivals ga je deze look terugzien.
Soort...
Een fashion statement, hè?
Ja, een fashion statement.
Een soort roos-blauw-gele combo, het moet kunnen.
Maar iedereen dat dit als podcast beluistert en in een auto zit, is nu echt gevaarlijke toeren aan het
Die moeten straks gaan YouTube.
Wacht, jongens,
zien.
Wacht tot op de snelwegparking.
Ja. Hold your horses. Ja, je was samen met Jill en Sam Kerkhoffs afgelopen woensdag, of dinsdag moet ik zeggen, op STVV, voor de uitreiking van de Gouden Krok.
Ja.
Aan?
Aan wie?
Ja, Koita natuurlijk. Hè.
Aan Aboubakar Koita, het kanon van Staaien. Echt een waanzinnige voetballer, een waanzinnig toffe gast.
En, het zeggen,
echt
toffe kerel.
Een zalige rondleiding gekregen daar. Sint-Truiden is nog meer in mijn achting gestegen als club. Eigenlijk. Ja.
Er staat een goed filmpje van online op de YouTube van jullie. Zeker en vast ook eens gaan checken. Christophe Terreur, het is jouw eerste Barotelli.
Mooi. Ja. Mooi om iets in de Italiaanse omgeving te zitten.
Italiaanse omgeving.
In een Italiaanse bar, hè.
Ja.
Zo voelde het, hè.
Met die Subuteo hier voorbij voel ik me toch in het kantoor van Antonio Conte, om eerlijk te zijn.
Oh, kijk, schoon. We kennen jou als de internationale man van de VTM en het laatste nieuws. Heb je nog tijd genoeg om dat Belgisch voetbal ook te volgen?
Af en toe kijk ik wel eens Belgisch voetbal. Ik moet me daar soms echt aan zetten. En als ik zoals er straks tv opzet en dan na 2 minuten een speler een bal gewoon zie buiten trappen, dan denk ik toch ook van... ik ga maar terug Premier League kijken, maar ik ben toch naar één bepaalde match blijven kijken.
Evert zijn blik, spreek boekdelen.
Ja, maar die, oh ja. Dit trekt een blik aan agressie bij me open. Dat wilde jij niet weten, Dries. Dus ik ga daar nog even terug in, dat kan ik eens steken, ja. Want anders gaat dat hier onaangenaam worden. Maar echt, beweren dat dat in de Premier League niet gebeurt, is echt fout, hè?
Nee, maar het was maar om te lachen om je paard te zetten.
De toon is wel gezet, ik vind dat wel goed. Ik begin om dit even te ontmijnen met de kijkersvragen. Jongens, eerder deze week lekte uit dat Hein van Haasbroek is gaan spreken met Club Brugge voor de positie van technisch directeur. Ik vanaf vandaag het meer dan één bron dat effectief relatief concreet aan het worden is. De vraag aan de kijkers is dan ook, is Hein van Haasbroek de ideale persoon om technisch directeur te worden bij Club Brugge? Let us know en wij komen er straks met veel plezier op terug. Eerst voetbal.
Shit.
2 speeldagen gepasseerd sinds vorige week zondag. Dat geeft volgend klassement voor play-off 1. Anderlecht nog steeds op 1 met 42 punten. Brugge tweede, maar met evenveel punten, ook 42. Union derde met 41 punten. En Genk moet, laten we zeggen, de rol lossen, hè, met 34 punten. Het was dan net Union Antwerp. Eindstand 4-1. Gilles, Union is back.
Ja, helemaal. Hè. We staan op 1 punt van de leiders. En als je ziet de manier waarop tegen het zwakste... team, een van de 2 zwakste teams uit de play-offs. Ik denk dat dat Cercle en Antwerp zijn op dit moment. Dan is het goed voor Union om te zien dat zij een 0-12 toch hebben kunnen omkeren naar iets positiefs. Want ik denk dat we allemaal wel zoiets hadden van het is volledig over en uit. En ik denk nog steeds niet dat zij een van de 2 favorieten zijn. Want er zijn 2 ploegen die iets meer favoriet zijn voor mij momenteel nog. Maar het is gewoon om te zien dat zij wel hun rug hebben kunnen richten. En dat... ja, dat zij toch niet alles maar aan zich voorbij gaan laten gaan. Want anders zit je echt wel in een de doemsfeer. En dan is het begin van een negatieve spiraal, denk ik dan.
Ja, Evert, jij fronst jouw wenkbrauwen?
Nee, ik heb Union nog... Ik had die helemaal nog niet afgeschreven. Toch?
Ik wel. Ja, het was mijn fout.
Nee. Want zelfs,
was
in
fout
die,
in.
Zelfs in die 0-12 hebben die goede momenten gehad. Waren die in veel matchen zelfs de betere ploeg. En zelfs die wedstrijd op Anderlecht hadden ze minstens gelijk moeten spelen. Zo waren er nog momenten. Ze scoorden gewoon niet. Ze maakten ontzettend veel individuele fouten. En zelfs vandaag, met een individuele fout, hebben ze eindelijk wel die doelpunten gevonden, waardoor ze die wedstrijden makkelijk beginnen te winnen. En nu zie je Puertas en Amoura terug boven water komen. En dat is gewoon puur die goals. Echt. Het voetbal kan eigenlijk vrij gemakkelijk zijn. Toch?
Ja, ik zei juist, Union is back. Moest ik eigenlijk zeggen, Puertas is back.
Ja. Fenomenaal.
Gast is wel echt op een waanzinnig niveau ineens. Aster is 7 keer klaargekomen. Ik ken Aster een beetje. Zelfs voor Aster is dat echt een recordgetal. Dus...
Hoe kent jij hem?
Nee, maar het was...
Voor de hele persoon.
Hij was hem heel de match aan het bewieroken. En terecht. Ja, ik ben er ook mede verliefd op. Ja. Ik vind hem geweldig. Hij heeft aannames. Hij draait altijd naar voor. Altijd naar de goal. Hij heeft een waanzinnige pas. En hij heeft een waanzinnige traptechniek. Hè? Ik vond het bizar, ik las direct naar statistiek, want ik ben niet zo de man van de statistieken. Hij heeft nu meer gescoord in de playoffs dan in de reguliere competitie.
Maar heeft in de laatste,
hoe grappig is dat?
Maar dus in de laatste 7 wedstrijden, denk ik, bij 8 of 9 goals al betrokken. Hè? Die was tegen Antwerpen in de heenmatch met die vrije trap en een assist, als ik me niet vergis. Dan nu in die terugwedstrijd. En hij is echt wel, ondanks dat we wel net voor dat tweelijk hadden we wel gezegd dat hij ook wat minder is, net als Amoura. Maar eigenlijk, als je naar de statistieken kijkt, zou je niet zeggen dat hij nu in een mindere fase... Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij in de beste fase van
ja, maar dat is,
en dat is iets waar topclubs naar kijken, is tegen toppers. Als je daar goede cijfers neerzet, word je opgemerkt. Maar ik wou eigenlijk toevoegen, bij Union een paar weken geleden echt een druk erop als eerste, dat niet de constante van de play-offs eens de druk wat wegvalt, staan de ploegen plots op.
Ja, het is nu 6... van de 6 speeldagen heeft er 5 keer de ploeg dat aan de leiding stond niet kunnen winnen. Dus dat betekent toch ook wel dat, denk ik, al die ploegen met een bepaalde druk spelen. En ik ben benieuwd of dat... Club Brugge is de enige ploeg bij wie dat ik nog niet het gevoel heb gehad. En ja, die zijn nu technisch gezien niet leider, maar die zijn nu, denk ik, de favoriet. Die zullen, intern zullen die sowieso ervan uitgaan dat die favoriet zijn. Dus gaan die dan nu ook nog zo volgen vrijspelen als dat ze de voorbije 4-5 wedstrijden hebben gedaan? Of...
Ja, komen we zelfs nog wel toe. Welke goal bij Union Antwerpen was de mooiste? Toch die goal of de afwerking van Jansen? Of die goal van Nielsen, want dat pannetje en die stift.
Ja.
Is wel verder.
Ja.
Ik vond de laatste van Puertas staat zeker mee op het podium. Maar ik denk de mooiste is die van Nielsen.
Ja.
Ja. De volledigheid van de actie. Het blijft, ik mag dat niet zeggen, hè, maar het blijft grappig om een speler van die lengte dat te zien doen. Ondanks... Hij kan echt goed voetballen, Nielsen. Hij heeft al bewezen. Hij heeft ook al prachtige one-touch goals gemaakt. Dus hij heeft een mooie afwerkingstechniek. Maar ja, ze in een beweging naar panna zetten en dan die rare manier van chippen bij iemand van 2 meter vind ik altijd wel grappig. Dus
was jij eigenlijk, als elke keer jij Zlatan bezig zijn, die ook voor een bepaalde... die ook heel groot is en heel lenig was. Dus alles wat Zlatan deed, was vreemd.
En hij zweet, hè?
Ja.
Want die was wel in balans, Zlatan. Ik zou eerder denken aan Peter Crouch. Dat was ook dat gedacht, dat klopt anatomisch niet, maar op een of andere
manier. Daar klopt het wel. Alles niet aan.
Ja, Peter Crouch was technisch in...
Andy Carroll, dat
niveau,
had ook.
Ja, maar Peter Crouch was technisch op dat niveau toch niet zo hoog als dat Nielsen op dit niveau is. Want die is echt...
Dat weet ik niet.
Met zijn voeten... ik betwijfel niet dat Peter Crouch een betere voetballer zal zijn op het einde van zijn carrière waarschijnlijk. Maar ik vind wel dat Nielsen met de bal aan de voet... Ik herinner mij dat hij de wedstrijd... tegen Club Brugge in eigen huis, dat hij een assist geeft op Terreur, dat hij ook een bal controleert en zo achter het steun...
Op Terreur?
Ja, ik dacht ook aan mij.
Waarom zeg ik Terreur? Terreur. Dat hij bal ook...
Ja, jij versprak u echt.
Ja, ik ben echt gesproken. Nee, dat hij hem op Terreur meegaf en ik was aan Terreur aan het denken, daarom. En dat hij die zoiets meegaf en dat ik dacht van, amai, die is eigenlijk veel beter dan dat hij drijft, die precies, bij wijze van spreken al.
Ja, en dan moet eigenlijk mee stoppen met dat te zeggen, want de commentatoren gaan daar nu ook in overdrijven. Bij alles wat die mens goed doet, is het is opvallend, want hij is zo groot. Ja, een grote mens kan ook goed voetballen.
Ja.
Dus bij deze ga ik daarmee stoppen met dat te zeggen, maar het ziet er funny uit. En het was briljant gedaan. En de Zweden gaan naar TK, toch?
Ja, ja.
Die gast kan wel eens, door een nog veel grotere doorbraak staan dan wij allemaal denken.
Isaac en Gyökeres. Dan daarvoor.
Die gaan
invallen op best.
Ah, wel, dat is een roleplayer, hè?
Gaan die naar TK?
Dat is toch een roleplayer?
Toch? Ben je zo mis?
Die pakt het toch altijd mee? En je kunt hem altijd
dat
brengen.
Dat naar TK gaan, zo.
Dat maar
zelfs,
verder, maar gaan niet half Europa? Allee, heel Europa?
Ja, je moet al veel moeite doen om niet op het TK te geraken.
Gaan niet half Europa. Was dat afmaken van de kansen door in Jodan, wil ik zeggen, ook in de midweekmatch nu het enige verschil met de wedstrijden daarvoor? Of is dat tactisch of het een of
ander? Ik vond wel in de midweekmatch voelde die goal bij die vrij schop, want het is uiteindelijk een dode spelsituatie die de match openbreekt, hadden ze wel echt nodig. En ja, dat is een moment. Playoffs, dat niveau ligt zo dicht bij elkaar en die spanning zit er zo op, dat zijn momenten. Gewoon al geen fouten maken, geen blunders maken en dat, je bent al goed bezig.
Ze weten dat in onze groep, hè? Oostenrijk gaan naar TK, niet Zweden.
Dat is waar. Ja.
Kulusevski, Isaac, Gyökeres, ze gaan er allemaal niet bij zijn van de zomer.
Dat is zonde voor Nielsen dan.
Nee. Dat is zonde voor Nielsen.
Nielsen gaat veel tijd hebben deze zomer.
Ai.
Je zei daar juist, Evert, dat Aster en Zenyama heel extatisch werd bij Puertas en zijn prestaties. Op wat moment zei hij iets van, dat is gewoon de beste speler in de competitie?
Ja, eens. Vandaag, de laatste week, eens. En als je heel het seizoen meetelt, waarschijnlijk ook. Hij heeft een heel constante lijn gezet. Ik zou niet goed weten wie beter is.
Ik denk wel dat je iets kunt zeggen, puur voetballend, dat misschien El Canoes en Van Aken misschien, en zelfs niet met veel afstand, maar misschien nog iets betere voetballers zijn met een bal aan de voet. Maar als je kijkt naar de output dat Puertas heeft, als je kijkt naar wat hij heeft bewezen dit seizoen, en dat te koppelen aan ook een goed Europees verhaal, want daar zijn ze ook nooit niet echt zwaar onder de ondergrens gevallen, vind ik. Dan vind ik dat hij dat wel verdient. Ik denk gisteravond was ik zo aan het denken van, stel dat je een gouden schoen doet op basis van je seizoen en niet op basis van je kalenderjaar, dan heeft hij daar zeker, zeker een shout. Hij staat minstens op het podium. Hè. Als je dat op basis van dit seizoen doet... Je moet nu ook nog zien wat er op het einde van het seizoen gebeurt, want dat is Van Aken of...
Ik vind dat wel een gevaarlijke, want je hebt gelijk. Van Aken bijvoorbeeld vond hij heel straf tegen PAOK. En dan moet ik ook mee... Allee, het is een momentopname. Hè? Dus voor nu zeg ik Puertas. En als Van Aken het nog eens doet tegen Fiorentina, ga ik weer naar Van Aken. Ja. Kijk, Puertas is gewoon een geniale voetballer. En ik las nu in de krant dat hij 11 of 12 miljoen euro moet kosten. Wat dan inderdaad maar klein geld is. Hè? Voor een goede ploeg. Zelfs voor nog een ploeg in België.
Ja, even meegeven trouwens, Evert. In de chat zijn ze zeer te spreken over jouw shirt. Het valt in de smaak.
Ja, maar het is ook een beetje Zweden, hè.
Nu je het zegt. Ja? Ik was een kleine shout-out naar de Nielsen. Ja. Antwerpen, hun seizoen lijkt alsof die mentaal misschien al een beetje afscheid hebben genomen van de Belgische competitie, los van de beker. Dus nog die een beker doen voor die mannen en een streep eronder.
Ja, dat is het enige waar je nog naar kunt uitkijken. Ik denk dat het heel moeilijk is om van zo'n euforie te hebben gehad, als dat je eigenlijk... Je hebt die titelviering gehad, je hebt die bekerwinst gehad, je hebt die supercup, en dan heb je zelfs nog dat Europese verhaal waar dat je... Een overwinning tegen de invallers van Barcelona moet je vieren, vind ik. Maar je bent heel snel afgezakt naar de verhalen over stadion, de verhalen over het financiële aspect. Arthur Vermeer moeten verkopen, niet kunnen vervangen. En dan in de play-offs nu eigenlijk zijn... Vorig jaar hebben ze Brugge een heel jaar uitgelachen mee. Je zet er maar bij voor Klein Pierken in de play-offs. Op dit moment kun je niet zeggen dat Antwerp voor iets in de play-offs is aan het meedoen. Want ik denk dat ze alles hebben verloren nu.
Eén match gewonnen.
Dat is,
op cirkel.
Ja. Als dat het maar is, dan zeg je gewoon veel te weinig aan toe om zelfs maar een goede titelverdediger te zijn, vind ik. Dus het is jammer voor hun dat zij er op die manier moeten bijzitten.
Ik hoorde net op de radio, ik denk dat...
Iets meer in de microfoon praten.
Schaamrood. En ik dacht, schaamrood-wit, dat is dan Antwerp deze play-offs, om eerlijk te zijn. Maar... Is het bij Antwerp niet iedereen is zo afscheid aan het nemen van... Er zijn heel veel spelers die...
Coach, spelers.
Allee, ook voelen van... Dan is betrokkenheid bij club, denk ik, van... het gevoel hebben... Ja, we zijn hier aan het eind van het seizoen waarschijnlijk toch weg.
Onyedika kan dat ook hebben. Terwijl op het moment dat ze daar zo zeggen van... We gaan een nieuwe zes halen. Hij zal verkocht worden in de zomer. Begint hij ineens aan een race van fenomenale wedstrijden. En ik denk dat deze wedstrijd de eerste was waar dat hij... deftig was, maar niet top in de play-offs sinds die match tegen Cercle. Heeft hij 4 matchen echt top gespeeld. Dus ik heb wel zoiets van, je kunt nog altijd... En ik zie ook wel aan sommige spelers, ik denk wel dat een Keita, een Ekkelenkamp en een Jansen, dat die wel op een veld staan met de instelling van, we willen die wedstrijd winnen. Al is het maar om te bewijzen dat je in een beker ook nog kunt winnen. Maar ja, je hebt geen samenhang zoals dat je bij de topploegen nu hebt.
Het probleem van Antwerp, 1 woord, creativiteit. Feit dat je het niet hebt. Niet voldoende.
Ja, dat was zeker in het seizoen. Maar ik vind dat in de play-offs nu... Het is nu zo'n... om met een mooi woord te zeggen, deconfiture van dat elftal, dat je niet alleen maar kunt zeggen dat het creativiteit is. Het is meer dan dat. Hè. Het is duidelijk een demotivatie. Gewoon algehele malaise. Spelers totaal uit vorm. Hè, want je noemt net Keita. Ja, had ik wel meer van verwacht nu in de play-offs.
Het is niet meer de beste Keita.
Het is toch net hij... die ze zo hadden gemist op dat middenveld. En het gaat nu niet veel beter. Waar dat Union heel veel overtal kon creëren, zeker in dat druk zetten, daar had ik bij Anderlecht, en dat is maar een gedachte als je naar die match zit te kijken, hè, maar zo wat laissez-faire als mijn maat in de problemen komt. Zo. Union komt druk zetten met 3 man tegen 1. De rest van Antwerp zegt, ja, ik ga me daar niet mee moeien.
Ik kan mijn positie.
Laat maar. Ja, zo niet voor elkaar willen vechten, willen strijden op alle posities in het veld, elkaar willen gaan helpen, dat zit nu niet in die ploeg. En ik vind dat wel bizar. Want daar is niet hyperveel veranderd.
Nee, zeker. Dat is ook het beeld van een trainer dat je vroeger was. Eigenlijk zou je zeggen, het vroeger als je de voetballer van Bommel zag, dat zie je meestal terug in de ploeg ook. Dat strijdershart van Mark van Bommel zie ik ook niet.
Ja. Via via kwam het gerucht een paar dagen terug naar buiten dat zowel Mark van Bommel als TD Mark Overmars na dit seizoen zouden vertrekken bij Antwerp. Ik weet niet hoeveel dat jij daar iets van opgevangen hebt, Chilte.
Het zijn hier veel geruchten.
Ik heb er veel van opgevangen omdat ik de Gazzetta dello Sport volg, omdat ik een nieuwe coach ben aan het zoeken voor Milan. En,
jij bent die aan het zoeken?
Ja, ja, ik ben volledig mee op zoek. Ik ben ook actief aan het deelnemen in de boycotten tegen trainers worden gehaald.
Nicky Haaien.
Jullie die ook met TG heeft daar ook tegen gestemd.
Ik heb 4 mailadressen van Sporthuisgroep opgegeven. Ik lees ook dat... ik denk dat het verhaal van Bommel... Dat zonder... Ik heb geen interne info of zo, maar ik denk dat je dat van buitenaf al een beetje voelt als het beste is eraf en het is aan het gaan maar naar een uitgang. En zoals iemand in de comments ook zegt, de hele saga rond Paul Gijssen en zo, dat draagt ook allemaal niet aan bij dat het zo moeilijk gaat. Dus ik vind het is jammer dat je niet je titel kunt verdedigen zoals dat je wilt, want dat gunt je iedereen die daar is kampioen speelt, gunt je toch wel van... Houd die ploeg nog eens bijeen en zie nog eens hoe ver kun je het geraken. Ik denk dat dat in de sport wel een van de dingen is dat heel hard wordt ondergewaardeerd als ploeg zou hun titel kunnen verdedigen.
Maar als supporter van Antwerpen, dat moment van vorig jaar, dat pakken ze u toch voor de komende 26 jaar nooit niet meer af. Dat is iets wat je gaat blijven herinneren in dit seizoen. Vergeet je gewoon, denk ik.
Maar wat zou je als supporter kiezen? Zou je liever een treble winnen of zou je liever uw titel nog eens verlengen?
Wat zit er in een treble?
Conference League.
Oh ja, één seizoen alles pakken, toch? Ja. Dat is het beste jaar van uw leven, lijkt me.
Dat is waar, ja.
Wat ik straf vind, is nu aan de hele aankondiging dat Paul Gijssens nu toch op eigen initiatief en met eigen middelen die Tribune 2 wil gaan afwerken. Dat verandert wel een beetje narratief van het verhaal waarin iedereen dacht dat Gijssens misschien op zoek was naar een overnemer en toch ging wegstappen van Antwerpen. Dan zou hij dat nu toch niet doen. Het geeft wel een nieuw...
Was het geen tijdelijke tribune, een tijdelijke constructie?
Ja, het is iets tijdelijk, maar het geeft wel ergens een nieuw elan. Een
soort engagement.
Aan het commitment. Alleen vraag ik me dan af, gaan ze moeten wachten op investeringen in het sportieve tot wanneer die tribune er staat? Want dat is nog 2 seizoenen, blijkbaar. Dus moeten de supporters nu al weten, oké, dit jaar gaan we zeker niet extra investeren.
Maar gaat het geld van wat opbrengt, een tribune opbrengt, kan je daar tegenwoordig nog veel mee als voetbalclub zijnde? Zeker niet als je miljoenen lonen betaalt. Ik weet het niet.
Je zou kunnen... puur die ticketverkoop van die tribunes misschien niet, maar het trekt wel misschien de algemene commerciële waarde van je ploeg naar boven. Maar misschien niet veel, nee.
Het ziet er als... Ik denk dat jij dat ook al eens hebt gezegd 3 episodes geleden. Als bouwmagnaat ziet het er niet uit dat je een leegstaande tribune hebt gewoon. Dus het zal ook zijn van niet alleen het imago van de club en van zichzelf.
Maar als je echt in zware geldnood zat en moest verkopen en al aan het spreken waart met allerlei overnemers al meer dan een jaar, dan ga je niet nog eens miljoenen tanken in een tijdelijke constructie, denk ik. Dus dat moet ook ergens de Antwerp van moed geven, toch?
Ja. We gaan straks nog vooruitblikken op de volgende speeldag, jongens. Eerst stilstaan bij Genk. Club Brugge, einduitslag 0-3. Club wint, mag ik zeggen, mede dankzij een heel sterk spelende rechtsback. Sabbe?
Ja, en het falen van Genk.
Een slechte verdediging toch ook.
Het falen van Genk vind ik wel, ja. Ze geven het te gemakkelijk weg. Ook, ik vind Club Brugge echt heel sterk spelen, hè, zeker. Hè, maar ik vond Genk het eerste half uur beter.
Ik ben daarmee akkoord.
Sterk eerste half, ja.
En tot een bekend zie eigenlijk naast die bal probeert te kopen en zo van der Voort verrast. Ik weet niet wat de twee tegen elkaar zeiden, maar... Dat was duidelijk. Ja, dat verandert de wedstrijd. En Club had nadien, dat is iets wat je wel moet geven, echt controle. Het gevoel van, die gaan dat hier niet meer weggeven. Tik rond. En ze hadden de match vast. En dat is ook de sterkte van Club, denk ik. Ze staan heel georganiseerd. Het
toont ook een beetje zo de onmacht van het bestaan als trainer. Want je hebt nu dat systeem veranderd. En het werkte de eerste 4 wedstrijden echt goed. En nu tegen Brugge, dat 7-0 op 2 wedstrijden, dat is... Een tweestrijd, dat is een pandoering gewoon. Hè. Daar moet je eerlijk over zijn. En,
wel wat streng vandaag, toch?
Ja, heel streng ook. Maar anderzijds, ik had wel zo in de eerste 5 minuten had ik zo al het gevoel van daar zie je de kracht van Genk en de zwakte van Genk. Want het is denk ik El Ouadi die dat een kans krijgt na 2 minuten. En na 4 minuten is het Nusa die in zijn rug springt en op doel kopt. En eigenlijk moet dat al de 0-1 zijn voor Club Brugge, want dat is een grote doelkans, vind ik. misschien de grootste kans die dat ze niet hebben gescoord dit weekend. En dan heb ik zoiets van, ja, verdedigend zit het toch... Over Joris KMB is al vaak gezegd, maar die is bij de tweede of de derde goal lange bal. Ja, die staat lucht te dekken op dat punt. Dan is in de eerste goal is Mark McKenzie en Van de Voort die ja, een hele miscommunicatie hebben. Bij de tweede goal is ook nog Mark McKenzie die er wordt afgelopen.
Ja, door
Sabbe op de flank. En daar staat er ook weer iemand alleen in de box af te werken. Dus het toont toch aan dat het defensief dat systeem wel heeft geholpen in de opbouw. En zeker ook in het druk zetten. Want El Ouadi, dat eerste half uur, die heeft zich kapot gelopen. Maar je ziet toch ja, dat er individueel gewoon te veel fouten insluipen. En dat was zowel met die goal dat ze pakken tegen Cerkelen, als nu van de 7 golen denk ik dat er 4-5 keer een individuele fout gebeurt. Het is gewoon veel te veel.
Ja, het was een beetje een pietengoal, noemen wij dat. Ja. Van Sabbe, die 0-1, maar daarna ook bij die 0-2. Mooi assist enzovoort. Ik ga hem toch nog eens even op tafel smijten hier, Sabbe. Ik vond het echt een goede match spelen. Niet voor het eerst, trouwens.
Nee, inderdaad. Tafel smijten voor TK, bedoelt je?
Meer hier voor de babbel. Maar voor TK, hoor.
Ja. TK Tedesco zal zeggen, ik heb daar Timothy Castagne, Premier League, ik heb Meunier die het goed doet. Nee, komt er niet meer in, ik verander niks. Ja,
en wat zegt Christophe Terreur?
Ik zeg... Waarom zou je nu iemand bij gaan halen met een groep die eigenlijk al gevormd is? Het is de moeilijke. Ik denk niet... Tenzij tegen Fiorentina ook alles kapot speelt. Hè, maar een paar maanden geleden was de discussie Castro Montes, moet die in de nationale ploeg of niet? Die geraakt er ook niet bij. Ik denk dat Tedesco vooral naar internationale ervaring kijkt, zoals de meeste bondscoaches. Dus.
Geen fan van Sabbe?
Geen?
Ja.
Hoe kun je daar nu geen fan van zijn?
Dat is de vraag.
Dat, misschien een podcast zit over Malvin.
Ik vind dat echt een super toffe speler. Een super aangename gast ook in zijn interviews.
Ja, die zegt dat hij moet spelen. Ja. Hij hoopt te spelen tegen Fiorentina.
Altijd met die lach. Oké, het gaat nu ook fantastisch goed, maar ik vind dat echt een super aimabele kerel die alles koppelt wat je zou moeten hebben in het moderne voetbal, lijkt me. Dus als die is, ik had dat totaal niet verwacht ook. Allee, voor mij komen heel veel van die mannen van de Futures en van Club Next toch nog uit het niks. Ondanks dat ik die matchen kijk, is dat voor mij dan meer ene grote hoop dat je ziet. En als zo ene man in de eerste ploeg komt, gaat je daar extra op letten. En dan zie je pas hoe goed dat die kunnen voetballen. En ik heb dat heel hard bij die Sabbe, die volgens mij bij Club Next niet op die rechtse bak stond. Maar bon, de Brugge-fans mogen mij in de comments nu tegenspreken. Maar ik heb die ook totaal op andere posities zien spelen. Daarmee dat ik extra verrast ben. Maar ik vind bijvoorbeeld ook Sardella, als we het dan over de rechtse bak hebben op TK. Ja, als je dan toch eens in dat DK... Hey, want dat doet hij nu misschien niet, maar als je naar een viermansverdediging wilt gaan en je kijkt daarnaar en je pakt ook nog Vertongen en De Bast mee, ja, waarom zou je dan niet ook Sardella meenemen?
Kennen elkaar.
Ja, als je met vier gaat spelen en ik vind dat hij zeker niveau genoeg haalt. Sabbe komt nu wat later door. Hey. Had hij misschien vanaf september altijd gespeeld, had hij daar nu ook gestaan. Maar ik vind dat wel dat je daar moet durven naar kijken. Maar het is niet dat we zoveel toptalent op de backs hebben. Hè.
Nee, maar het feit dat hij Meunier gaat terughalen is zegt eigenlijk genoeg met je.
Zeker dat hij in die twee vriendschappelijke wedstrijden zegt ook genoeg. Want
ik vind dat wel jammer.
Arthur Vermeeren, hij laat Aster Franks daar spelen. Ik bedoel, als je daar Sardella en Sabbe zelfs elk 45 minuten geeft, je geeft de Kuipers 45 minuten, want misschien de beste van degene, ook al is dat een andere positie. Dan heb je wel, iedereen is getest, iedereen is in de groep geweest. Dan moet je niet naar Duitsland vertrekken bij een groep van mensen dat je niet kent. En dat, bondscoaches, hebben dat nog altijd hoog zitten.
Ja, ik moet nu het relaas van Tedesco niet maken, maar ik ben wel echt benieuwd naar dat WK. Ja. En ik vind, we komen uit een WK waarin dat we te weinig vernieuwing hebben gebracht.
Ja.
Laat ons nu niet terug dezelfde fout maken.
Dat pakken Fellaini niet mee.
Witzel ook terug.
Steven De Voer was zaterdag aan het voetballen. Het kan nog.
Maar ik wil wel nog over Club Brugge praten.
Graag. Ik wou nog zeggen, vorige week scoorde je een beetje een chance goal toch wel op Union met die gekke stoot van Maurice. Vandaag dan die voorzet die binnenwaait. Dat is dan gewoon kampioenlijk. Evert.
Het eerste doelpunt is waanzinnig belangrijk. En alle deuren die er zijn, die waaien nu open. Maar dat is in deze playoffs echt waar. De eerste goal is de blikopener en verandert heel het spel. Zeker in twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, denk ik. En dat zijn geen enkele Brugge, ondanks die 7-0. En als je zo'n eerste goal cadeau krijgt, dat verandert heel die dynamiek van die match. En daarna toont het ook wel de kwetsbaarheid van Franke's systeem op dit moment, dat misschien nog niet genoeg ingeslepen is in deze ploeg. Want ja, Rozovski en Galarza werden wel echt...
Rozovski was nergens.
Ja, Rozovski was echt niks, vond ik eigenlijk, dan kwam overal wat te laat, te kort, kreeg ze de ruimtes niet belopen. En ik denk dat dat dan ook aan dat systeem ligt. Dus je moet dat ook durven zeggen wanneer het slecht gaat. Ik denk bij de goal van Vetlesen bijvoorbeeld, hij laat die gewoon lopen naar het middenveld. Hè. Hij krijgt dat niet meer dicht. Oké, Sabbe, hij krijgt daar vrijgeleide van McKenzie, maar het is ook Rozoski die Vetlesen ziet vertrekken richting de 16 en die gewoon laat. Hè. En ofwel zat hij al kapot, ofwel botst dat systeem van Franke daar op zijn limieten. Ik denk dat tweede, ja.
Wat betreft Sabbe trouwens, ik lees hier in de comments dat hij bij Club Next zowel links als rechtsback speelde. Ah. Dus misschien dat dat voor het eerst is dat hij daar staat.
Voilà.
Een andere speler even naar boven trekken. Thiago scoort weer 2 goals in 2 matchen.
Op die moment een geweldig moeilijke goal, zeg ik. Want die ene kans was maar 9% volgens XG. Ja. En dat was eigenlijk een inkopper. En dan denk je ook van, ja, al die statistieken.
What does it mean?
What does it mean? Ik had onlangs hetzelfde met Kevin De Bruyne. Had een kans, 5% kans op goal, maar ja, het is Kevin De Bruyne en dat is 85% dat die bal binnengaat. Dus ja, wat ben je met statistieken tijdens de match, dacht ik dan. Maar ja, Thiago werkt enorm hard, loopt veel. Je hebt er iets aan. Allee, als ploeg, zeker als het goed draait. En zeker met een ploeg die in mijn ogen 2 keer op rij nu gezien rust uitstraalde vooral. Allee, de rust van Club Brugge.
Komt hier wel goed zeggen, vandaag.
Het is de enige ploeg die als een kampioen toch speelt.
Nou, vorige keer zei jij hier eens in Genk, hè?
Ja. Ja, en als je die verslaagt, ja, dan zeg jij het. Zo simpel is het misschien.
Ja, het is de waarheid van vandaag is niet die van morgen in de play-offs, dat is duidelijk.
Ja, nee, ik bedoel, ik denk dat ik hier elke keer... Ik zal ze biedt waarschijnlijk ook wel een andere titelfavoriet hebben dan de voorbije weken, maar het is elke keer anders. Maar als je nu de balans moet opmaken van 6 speeldagen...
16 op 18 gepakt, club.
Ja, ze zullen er nu misschien nog wel maar uitkijken dat ze het matchen op 18 dagen hebben, als ik het goed lees in de comments. Dat is nog wel heel veel dat eraan zit te komen, maar dan heb ik wel het gevoel van... Ja, dat zijn van die momenten, Hans van Aken zei dat ze daarvan leven. Hans van Aken, die trouwens ook een goede tweede helft speelde. Dat zijn de momenten waar dat zij van leven. En ja, als je dan in de play-offs tegen de beste het kunt bewijzen, dan zijn dat nummer 1.
Is dat niet wat voetballers het liefste hebben van recuperatietraining? Klein beetje tactiek, niet te veel op... met details bezig zijn op training, niet te veel moeten doen, gewoon in die flow van de matchen blijven. Allee, van match naar match, zoals ja, bij de echte topclubs ja, constant gebeurt. Ik denk dat, als je bij een topclub zit, wil je dat gewoon matchen spelen en niet te veel, en niet een hele week op hetzelfde werken, redelijk saaie Antonio Conte-achtige trainingen waar je met 11 tegen niemand speelt, bijvoorbeeld op training. Ik denk dat spelers dat vooral niet willen.
Solid.
Shadow games.
Nee, maar en ook bij Club Brugge moet de credits geven aan Nicky Haye, die gewoon individueel gasten beter heeft gemaakt op heel korte tijd. Dus ik weet niet wat hij daartegen zegt, maar dat moet een van de... Allee, dat moet geweldig zijn. Die moet een kwee niet goede motivational textbook handboeken hebben. Want Onyedika is al aangehaald door Gil. Metamorfose wat die gast doet, vooral qua attitude, qua werkkracht, qua dienstbaarheid voor de ploeg. Ook Nusa en Skoras, waardoor dat je defensief veel stabieler bent geworden, omdat die mannen ook gewoon hun verdedigende werk opknappen. Het zit gewoon veel beter dan onder Deila. En ik vind dat wel echt gek.
Ik kreeg vandaag een WhatsApp.
Ik heb dat nog niet vaak gezien. Hè?
Volgens mij kan die zelfs geen job meer winnen in de McDonald's in Brugge.
Nee, maar een maand weg. En dat lijkt alsof dat hij een soort wondercoach-paus is. Stel je voor, jongen, dat hij dat hier volhoudt.
We zeiden een beetje lachend tegen elkaar een paar weken terug, het Nicky Haaien-effect, want die mens blijft maar zijn effect toestrooien. Ik kreeg vandaag
een
WhatsApp.
Ik denk dat dat echt aan menselijke is.
Van de mensen van de Club Brugge podcast De Klokken, die zeiden, ja, als Nicky Haaien nu niet gewoon verlengt als Club Brugge-coach, dan scheelt er iets. Bij wijze van spreken. Die
ik denk ook, na uw voorbije keuzes voor coaches dat je hebt gehad, ja, je hebt altijd achteraf zo moeten zien van oei, hoe moeten we het nu uitleggen? En ik denk dat zal bij iemand als Bob Madou toch ook wel leven. Ja, je wilt toch niet weer iemand gaan kiezen en dan achteraf het moeten uitleggen dat het niet goed was. Je gaat toch liever doorgaan op je elan. En het voordeel dat ze misschien met Nicky Haaien hebben, dat zal in de zomer nog wel uitwijzen, is, dat lijkt mij niet iemand die gaat liggen roepen en tieren en om zich heen gaat liggen vroeten als het niet gaat zoals hij het wil. Ik denk dat hij eerder iemand is die gaat willen roeien met de riem die hij heeft en dat heel goed gaat doen. En ik denk dat je dat als dit clubbestuur, als ik luister naar de interviews die dat er soms worden gegeven na wedstrijden, is dat misschien wel wat zij willen.
Ja, en dat zegt ook alles, denk ik, over inschattingsvermogen, hoe moeilijk dat het is om mensen in te schatten. Want Club Brugge heeft al een andere coach voor Club Next, dus als opleider zagen zij het waarschijnlijk niet meer in Nicky Haaien. Maar bij de eerste ploeg blijkt dat dan plots wel een klik te hebben met de mensen. En dat is iets, denk ik, dat ze niet hadden kunnen voorspellen. En dat gaat niemand kunnen zeggen, ah, dat was mijn verdienst. En had dat toen technisch directeurs en voorzitters ook altijd, ja, ik heb hem gekozen. Maar in deze is dat een redelijk moeilijk. Ik denk dat niemand dit had kunnen voorspellen.
En toen was het beter voor jou.
Ja, en Nicky Hayen misschien niet dat hij... Allee, ja, dat die gast toch kwaliteiten heeft, ofwel overschatten wij trainers allemaal. En heeft hij gezegd van, och mannen, doe maar wat vrijheid, we spelen 4-3-3. En kunnen die gasten dat op zichzelf? Hè? Je hebt trainers die spelers heel veel vrijheid geven op zijn... Ja, ik ga nu zeggen, Ancelotti geeft zijn spelers ook heel veel vrijheid. En daar ziet je de rust van de trainer ook in een ploeg terug. Als niet, Ancelotti panikeert niet, dus de ploeg panikeert zelden. Op een manier toch dingen kunnen overdragen. En misschien moet je bij vedetten of bij clubs die al veel... Ja, Pep Guardiola is natuurlijk het tegenvoordeel, denk ik. Het tegenvoorbeeld die nog constant op zijn spelers zit. Maar misschien iets meer vrijheid geven en te veel dingen in willen pompen.
Ze hebben ook een kleedkamer met Mignolet, Mechelen, Van Aken.
Dat jongens die het weten en die het weten hoe het moet.
Mannen die zich in hun fase in hun carrière ook wel kunnen ergeren, denk ik, aan een trainer die te veel trainer wil spelen. Snap je wat ik bedoel?
Beetje vrijheid krijgen.
Ja, er zijn trainers die van hun 20 jaar de trainerscursus hebben gevolgd en overal ter wereld op stage gaan kijken en die gaan naar Bielsa een week en die gaan naar Louis van Gaal thuis bellen, koffie drinken, vragen Louis, hoe doe je dat allemaal? Die gaan naar Guardiola, naar Klopp. Die maken dan een PowerPoint van 200 slides en die komen dan in een club binnen met spelers die al 15 jaar prof zijn en die komen dan zeggen, hey, ik ben coach Huppel de Pup. Ik heb de wereld gezien, ik weet alles veel beter, we gaan het zo doen. Ik denk dat er spelers zijn die dan zeggen, niet.
Heb je nu een specifieke naam in gedachten?
Ik weet dat het met bepaalde spelers in de kleedkamer van Brugge niet klikte met Deila op persoonlijk vlak. Ja, dat kan. Maar dan heb je wel een probleem, want dan haal je nooit je beste sportieve resultaten. En iemand als Nicky Haye lijkt me heel, heel rustig, down to earth, low profile. Zal nooit een grotere naam zijn dan Hans bijvoorbeeld, of Simon, en zal misschien daardoor sneller aanvaard worden in hetgeen dat hij wil bereiken.
Ik pretendeer ook niet dat het dat wil zijn. Misschien is dat een groot verschil. Komt minuut 60, zakt Tolu van Genk ineens in elkaar, quasi in de armen van Mechelen. Een heel raar moment. Ik weet niet dat iemand van jullie ondertussen weet wat daar nu precies bezig is.
Nee, niet gezien.
Tolu de elleboog van Jakkers tegen zijn hoofd krijgt en het gevolg is van die klap, denk ik. Want hij zat ook gewoon op de bank nadien. Ja. En ja, het blijft alleen een moeilijke, denk ik, inschatten van ja, klappen tegen het hoofd voor de dokters, denk ik. Ik heb het destijds meegemaakt, denk ik, met Jan Vertonghen tegen in de Champions League, waar hij...
Met Tottenham,
dat was
Tottenham
extreme,
en dat was een extreme. Ja. En die wist niet meer waar hij was en kwam dan toch het veld op. En dan denk ik ook van, tenzij Tolu ze doen een test.
Concussion protocol is er, hè?
Ja, ze doen een test. En als hij al antwoorden juist geeft, ja, maar 10 minuten later kan er toch iets spelen. Ja, ik vond het een vreemd moment toen ik hem zo opzij zag zakken. Maar Mechelen heeft het wel heel mooi gedaan, heel sportief.
Zeker, ja, goed gedaan. Christophe, jij als internationale man, basis van de match van vandaag, of bij de twee ploegen van vandaag, bij geen club wil ik zeggen, wie zie jij probleemloos meedraaien in die Premier League?
Wel, Thiago zie ik bij Brentford wel meedraaien in die rol. Dat is de gemakkelijke, die hebben hem ook gekocht. Maar die heeft de loopkracht, denk ik. Ik zie ook iets... El Canous, ik vind hem een heel mooie voetballer, maar bijvoorbeeld denk ik dat te vroeg is voor Premier League. Die heeft een tussenstap nodig.
Goeie in de Bundesliga of
een tussenstap nodig. En ja, voor de rest...
Eloadi, Onyedika?
Onyedika niet?
Ik ben er nog niet. Nee, ook... er moet wel een reden zijn waarom AC Milan daarachter zat op een gegeven moment. Er moet een reden voor zijn. Die moeten iets hebben, maar ik zie het nog niet, denk ik.
Profiel van de Kessier ooit heeft gehad. Maar ik zie wel in Onyedika... Ik had dat in die Europese campagne, had ik wel zoiets van... Die heeft het fysiek wel. Ik denk dat hij nu, zeker in die eerste match tegen Genk heeft laten zien, dat hij het voetballend en tegen Anderlecht ook... Dat hij het voetballend wel op een hoger niveau nog kan dan dit dus.
Het gaat die halve finale in de Conference League. Allee, de eindfase is meestal een signaal voor Engelse clubs. Allee, die kijken naar Champions League, die kijken naar Europa League. Die matchen zijn belangrijk voor hen. Ja. Kunnen ze het daar ja, dan wel. Maar het is heel moeilijk ook inschatten. Hè? Want sommige spelers denk je van, ja, die gaan het maken en die doen het dan niet. Van Kevin De Bruyne, ik heb die vroeger als 16, 17 jaar gezien trainen, was fantastisch, maar ik had nog niet gedacht dat hij zo'n carrière ging maken. En ik denk niemand toen van Racing Genk had gedacht dat hij het beste middenvelder in de wereld zou worden. Ja. Dus wat, het hangt ook af van de gasten zelf.
Misschien even vooruitblikken naar komende donderdag.
Ik denk Meijer. Ja.
Welk?
Omdat hij atypisch groot is voor een bek.
Hij heeft wel iets.
Ja.
Christophe, kijk even naar jou. Als
een maar ik was er straks, ik zag een loopactie van Meijer en dat was een knappe loopactie. En ik zei, dat wil ik zien in een match. En dat is wel de drang naar voren die ze willen hebben. Ja. Voilà. Maar hij is groot. Hè?
Ik wil dat zeggen, even vooruitblikken naar zo'n halve finale Conference League. Fiorentina, Club Brugge, komende donderdag. Volgens oudspeler Ocon van Club Brugge is Club Brugge gewoon favoriet. Chill, jij kent Fiorentina redelijk.
Ik heb ze iets meer gezien dan ik eigenlijk had gewild dit seizoen. Maar meer omdat ik volg zo een van de Serie A-blogs waar dat ze het altijd hebben over welke ploegen in de middenmoot het goed en slecht doen. En ik begin een beetje de mening te delen dat eigenlijk een ploeg is die hoger in de linker kolom in de Serie A had moeten staan, maar puur dat ze gewoon niet kunnen afwerken. En die hebben ook Belotti gaan halen in januari om dat te kunnen opvullen, die helaas een hele miskoop is geweest. Maar hun topschutters zijn Nico González en Bonaventura, ex-Milan. En die hebben allebei 7 goals. Zijn allebei middenvelder, flankspeler, dus dat zegt wel wat over...
Geen doelpuntenmachine.
Geen doelpuntenmachine, maar wel een goede ploeg. Echt een goede ploeg. Ik zou er zeker niet van uitgaan dat Club Brugge al in die finale staat. Wat ik ze natuurlijk helemaal gun. Ja. Ik denk dat het niet beter is dan een Belgische ploeg in een Conference League finale staan, maar... Ze gaan er echt wel voor moeten vechten, zeker op verplaatsing.
Yes, ik ben heel snel eens gaan kijken naar de resultaten van Fiorentina. In april verloren op Juve, thuis gelijk tegen Genoa. Gewonnen op Salernitana. En as we speak aan het spelen thuis tegen Sassuolo. Na de eerste helft staat daar 1-0 voor Fiorentina. Ja. Die zitten niet per se in een zieke flow. Dus
dat is typisch wat middenmotor in Italië doet. Ja. Dus het is niet dat zij speciaal... qua resultaten gaat het zeker niet
willen
speciaal
willen zij
zien.
De bal?
Bedoelt je?
Willen zij de bal?
Ja, toch wel. Vincenzo Italiano is wel iemand die zijn ploeg echt kan laten voetballen. Die is ook echt al genoemd geweest bij alle topclubs in Italië. Dus...
Dat is daar niet moeilijk met al die geruchten Italië. Nee, maar... ik was deze week toen het Tedesco aan AC Milan werd gelinkt, heb ik zelf het lijstje eens gemaakt. En ik kwam toch al een 15 trainers die in 5 dagen aan Milan waren gelinkt. Dus gek circuit daar.
Maar als ze de bal willen, lijkt me dat een voordeel voor club.
We gaan misschien praten over die andere ploeg uit Brugge. Het was daar juist Cercle Anderlecht, eindstand 1-1. Ik zou zeggen, steriel voetbal. Eigenlijk tot de 80ste minuut was Anderlecht echt slecht.
Dat is braaf. Steriel is heel braaf. Ik zou het slecht hebben genoemd. Ze waren niet goed, sorry.
Ik vond dat wel echt een geniale match om dat te kijken, die tweede helft.
Pingpong, tennis, of ik weet niet wat dat was, want het was geen voetbal.
Ja, nee, voilà.
Je hebt toch een whiplash als je daar als supporter op de gelijkvloer zat.
Alles kon.
Dat was alles alleen maar kon, zo kijken, hè? Stevie Wonder, precies.
Ja. Maar dat is Cercle, hè. En als je daar
als tegenstander... Als beide ploegen het doen...
Als je daarin meegaat, en ik denk, soms is dat ook een moment van point of no return.
Ja.
We zijn nu zover in die match tegen
Cercle.
Ik heb
het 3 keer gedaan, geeft hem dan nog maar eens.
We gaan erin mee. En als speler raakte daar misschien niet meer uit. Als gelijk ook een wasmachine of zo, dat voetbal. Je zit daarin. Je raakt daar gewoon niet meer uit. Die zijn op den duur zijn die zoveel hoge ballen aan het spelen. En in
Daland was dat zijn droom.
One-touch voetbal. Dat je aan het denken, ik kan dat ook maar doen, want iedereen is dat aan het doen. Die doet dat op, ik doe dat terug.
Als Augustinsson en De Bast ook al lange ballen begonnen trappen, dan dacht je van oei.
Ja, Augustinsson, dat vond ik echt nog een van de besten, hè, nog altijd. Ja. Weer al vandaag ook, maar op een gegeven moment deed hij dat ook.
Ja. En Daland, die doen niet liever. Ik bedoel, die, volgens mij heeft God die mens op de wereld gezet met het idee dat er ooit een bal uit de lucht komt en jij gaat moeten vechten voor die bal. En dat is alles wat hij heeft moeten doen vandaag. En
dat je wel lekker binnen.
Je bent wel gestart met Dolberg en Vasquez, dus ergens had je wel zo'n idee van als het echt moet, kunnen ze gaan pompen. Maar het is niet dat ze zoveel duels hebben gewonnen. Ik wil ze de statistieken wel eens gaan opzoeken, maar ik heb toch niet het gevoel gehad dat Vasquez daar zijn verdediger heeft weggehouden.
Alleen, je kunt niet zeggen dat Riemer niet durft keuzes te maken of zo, want hij wil hij moest ook wel, doordat Dreyer en zo er niet is. Oké, en Schmeichel is er ook niet. Die is ook belangrijk in de linies doorbreken. Ja, Hazard, jammer genoeg. Dus hij moet wel veranderen, maar hij gaat wel voor andere spelsystemen. Het probleem is dat hij weer faalt. Hè. Op die laatste speeldag was dat ook met dat 2-spits systeem, maar nu had hij nog een variant erop bedacht, waar de Dolberg echt heel vaak op de kant komt.
En stroepjes van links.
Ja, ja dat is het helemaal niet. Hè.
Nee.
Dat is het echt niet.
Het Anderlecht haalt 10-18 in die playoffs. Op zich, puur op papier, is dat degelijk, zonder dat dat nu geweldig is. Maar ik heb niet het gevoel bij een Anderlecht dat die in de flow zitten, terwijl je naar Club Brugge kijkt. Je zei het juist ook goed, Christophe. Die zitten precies keihard in de flow en alles komt wel goed en die hebben alles onder controle.
Maar het is kwaliteit van spel toch? Waardoor dat je dat gevoel hebt. Anderlecht haalt wel punten door een soort oerdegelijkheid en het overperformen in de 16 meter. Dat hebben ze gewoon gehad. En door Vertonghen, De Bast, Sardella, Schmeichel en Augustinsson, dat blijf ik verreweg het sterkste punt vinden van Anderlecht. De rest moet ook mee. En ik denk, puur op die verdediging zouden die een titel echt kunnen pakken. Hmm. Die staat er. Die rollen zijn goed ingedeeld. Nog altijd, dat staat als een huis. Daarvoor moet je anders gaan bouwen en anders gaan voetballen, denk ik. En
dan zet je wel wat kwaliteit kwijt. Het mag geen excuus zijn als je kampioen wilt worden, maar...
Wat ik de laatste week op social media lees, is de Neerpede boys, die doen het alleen in Anderlecht, niet in Plotopark. Op verplaatsing zijn ze minder, zeggen ze. Ik vond...
Maar dan praat je over Leoni, bijvoorbeeld.
Leoni en Stroeikens. En Sardella, wordt dat ook gezegd met momenten. Ik vond De Bast nu wel nog zou spelen. En we waren er woensdag allebei. Ik vond Sardella in de eerste helft ook gewoon weer een hele goede match spelen. Ja. Dus er is wel iets voor te zeggen voor het feit van in uitmatchen heb je niet het gevoel dat er een Thorgan Hazard of een Dreyer is op dit moment die dat gaat zeggen van oké, jongens, even bal in de ploeg houden en rustig. Want ze hebben al bewezen tegen Cercle dat ze het kunnen. Hè? Het is niet... Cercle heeft hun speelstijl en je moet goed voetballen om eruit te komen. En ze hebben het al bewezen dat ze het kunnen. Dus is het dan echt, als Thorgan Hazard er niet is, kun je het niet, dan zijn ze toch vrij afhankelijk van ene sterspeler.
Denkt thuis tegen Club Brugge kunnen ze het dan wel, bijvoorbeeld. Als ze thuis
iets dichter bij de microfoon praten.
Ah. Daar gaan ze, ik denk dat ze thuis daar beter voor de dag gaan komen dan uit op Brugge, op Club Brugge.
Ik denk dat het quasi onmogelijk is voor dit Anderlecht, ondanks dat ze tegen Cercle altijd wel goed hebben gedaan, om heel dominant daar nu te gaan winnen. Als ik de basisopstellingen zag, ook dacht ik, oké, dit wordt een moeilijke match.
Veel blessures ook.
Voor iedereen. Gewoon door die basisopstelling. Je kan... Riemer gaat daar ook niet de deur openzetten. Hè? Dus je krijgt een raar spel. Hm. En ze komen dan nog eens voor ook. Dus het zwaarste was eigenlijk gebeurd. Het is alleen wat er in die tweede helft gebeurt, dat wel heel een beetje raar. Zorgwekkend is.
Op die 80ste minuut dacht ik, Anderlecht mag chance hebben als ze niet verliezen. In de laatste 10, 15 minuten
gebeurt er van alles. Denk je dat je een hat-trick moeten hebben, hè?
Ja, wat...
Die wil niet scoren tegen Anderlecht.
Ja, volgens mij heeft hij al een contractje tegen Anderlecht. Ja, nee. Maar aan het lachen, maar dat die niet heeft gescoord vandaag, dat erger kunnen zijn. Je hebt een goede zaak gedaan voor die 1-1 te kunnen behouden. Want...
En ik heb lang liggen roepen dat Delaney de gouden set was. Hè, zeker toen nog in de transferperiode en zo. Maar nu in de playoffs moet ik toch zeggen dat je hem er toch eens moet uitzetten.
Ja, Rits, Leoni, Stroeikens, zeg je dan?
Daar ga ik nog eens over nadenken. Ik vond gewoon van Delaney... had ik gedacht dat hij dominant ging zijn in hetgeen waar hij goed in is. Namelijk net voor die verdediging er staan. Die 1-tegen-1 duels pakken, de juiste inspelpaas, het spel destabiliseren op momenten dat moet. Zo dat. Hmm. Ik dacht, en daardoor gaat hij opvallen en daardoor gaat hij zeggen, godverdomme, een goede transfer. En dat is helemaal niet. Hij is eigenlijk vrij onzichtbaar.
Ja. Is hij de flow gehaald door blessure, denk
je? Ja, die heeft wel... Geen perfect jaar qua blessures. Nee,
schijnt zo'n gast te zijn die in de kleedkamer dan belangrijk is. We zullen het nooit
weten. Ja, maar dat is... volgens mij, als hij topfit is... En ik denk dat is wat Fred Berg en Riemer voor zich hebben. Zij kennen hem als die zalige Delaney die bij Kopenhagen hyperdominant was op dat middenveld.
Bij Dortmund.
De Deense nationale ploeg en bij Dortmund. En allee, dan... Maar ze moeten ook eerlijk durven zijn, denk ik. En dat is op dit moment niet.
Hm. In de comments zeggen ze dat we wel streng zijn, wat ik... Enerzijds wel mee eens gaat, ze missen 4 basisspelers.
Ja.
Wat in dat de playoffs is dat moeilijk. Maar ja, je moet ermee omgaan. Hè.
Dus nee, en het is ook aan Riemer om in te schatten wie dat je moet puzzelen. En ik vond nu wel Achimero heel fris en heel goed invallen. Dus dan moet je durven zeggen, oké, we gaan die zetten. Hmm. Ook al is dat in heel dit seizoen bizar, want je gebruikt die gast nooit.
Ook lang geblesseerd geweest. Ja. Als Achimero wel heeft, is hij draait naar voren als hij de bal niet heeft.
Maar ik vond die vandaag echt fris.
Ja. Ja, als hij die bal op Angulo, als Angulo dominant genoeg is en die bal dat hij diep stuurt opeist, is hoogstwaarschijnlijk een grote doelkans.
Een kans, ja.
Ik zal niet zeggen dat het goal is, al dan moesten ze wel goed afgeven.
Ja, hij schiet heel goed binnen.
Goed, maar Angulo moet hem maar wegsturen en zeggen, jij staat offside. Daar is geen twijfel over. Dus het had nog aan beide kanten kunnen vallen wel.
Heel kort, laat het over Anderlecht. Ja, Kozemans.
Wereldsafe.
Ja, doe vandaag een goede redding. Ik heb ook al eens opgevangen, niet per se in de comments nu, maar gewoon online moet, als Schmeichel terug is, Kozemans zich maar blijven staan. Ik vond al sinds zijn tranen en zijn emotie in de week heel, heel schoon.
Mocht hem wel een... je moet Schmeichel niet rushen. Dat gevoel heb ik nu. Je moet hem niet...
Het is niet
of het moet nu tegen Club Brugge zijn. En je hebt echt zo het gevoel van dat Kozemans daar niet klaar voor is. Maar als dat dan niet klaar voor is, dan moet je hem niet als tweede keeper pakken ook niet.
Ja. Maar Schmeichel is te belangrijk in je opbouw.
Ook.
Ja. Die moet die spelen. Echt
goed en tactisch, denk ik, want die ziet het wel goed. De volgende speeldag, Cerkel tegen Genk, Antwerp Brugge en Union Anderlecht. Speelt dat nu mee dat Antwerp en Union een paar dagen daarna die bekerfinale? En die ergens niet aan het denken, ik wil geen blessures pakken, dus ja, ik speel op 90%.
In minuut 75 gaan die toch... Wat de scoren ook is, gaan die toch... Puertas gaat daar toch geen 90 minuten voluit gaan?
Jawel.
Amor en Puertas, 90 Jawel. Minuten voluit laten.
Maar dat kan nu toch niet anders.
Ja, in eigen huis tegen Anderlecht moeten dat eigenlijk wel
je
doen.
Je moet die een titel pakken, hè. Je moet alles pakken. Een beker ook. Maar thuis tegen Anderlecht, in de playoffs, dat wordt een waanzinnige wedstrijd.
Kan je niet aan dubbel pakken?
Ja, nee, die spelers moeten toch op het veld, die moeten Anderlecht toch willen opeten.
Dus die gaan rekenen, denk ik. Die gaan
vol een bak gaan en die zullen dan de ochtend daarna wel voelen waar ze pijn hebben. Hè?
Past ook niet echt bij Union om zich in te houden. Dus we shall see. We hebben heel lang gebabbeld over play-off 1, een beetje bewust, omdat play-off 2 en de relegation play-offs lijken in de beslissende plooi te liggen. Ik wil voor play-off 2 toch een aantal dingen eruit halen. Misschien voor de volledigheid de stand, jongens. Gent op 1 met 39. KV volgt al op 6 punten met 33.
Mensen zien dat op sporza.be of zo. Ze de stand.
Ja, zeg, in plaats van alle matchen te overlopen, ik pik er liever
toch eens op KV Mechelen nog eens te gaan.
Ja. Ik pak er liever een aantal opvallende zaken uit. KV heeft een klein mirakel nodig om nog play of 2 te winnen, Evert. Ik stamp een open deur in. Ben je daar nog mee bezig, überhaupt, als Mechelen support?
Ik ben daar niet zo mee bezig.
Jij bent met andere zaken bezig nu, bij Mechelen.
Ja, het bommetje van de week is het vertrek van HZ, maar de volgende week is het tegen Gent. Hè. Als je dan thuis wint, kun je nog wat druk zetten. Ja. En dat kan leuk zijn, maar ik denk dat weg naar Europees voetbal is heel moeilijk.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel uit het hoofd is bij de supporters en dat iedereen weer richting volgend seizoen aan het kijken is. Hè. Nieuwe spelers, nieuwe trainer. Het is weer leuk, het is weer spannend.
Ja, je zei het net zelf, HZ kondigde een paar dagen terug zelf het nieuws aan dat hij vertrekt bij KV. Ik pik er een quote uit die ik wel interessant vond. Voor KV Mechelen hoop ik dat de club ambitie toont voor volgend seizoen. Op veel gebieden een beetje te interpreteren, lijkt mij.
Ja, het is daar ook dat het is misgelopen tussen beide partijen, hè, allang. Maar ik vind het dubbel, de communicatie van Hazi. Hij had een interview gegeven aan Peter Morre in de bench, dat eigenlijk al voor zich sprak. En dat vond ik ergens not done. Dat had hij niet mogen doen, vond ik.
Einde.
Ja, dat was te overduidelijk een soort open steek geven aan KV Mechelen van kijk, het is jullie schuld dat ik niet blijf. En dat vind ik niet dat je dat kunt doen. En
financieel dan?
En een week later komt dat ook uit, hè, dat ze geen overeenkomst hebben gevonden. Maar het is toch vooral, Hazi weet... het is superdubbel. Hazi is binnengekomen nadat hij 2 jaar lang geen club heeft gehad. En hij is super blij dat KV Mechelen hem de kans gaf om terug in beeld te komen in België. En we hebben die ook met plezier gegeven. Hij heeft die ook gegrepen. Hij heeft fantastische resultaten gehaald. Dan hoop je ergens dat je samen verder kan in dat verhaal. En op dat moment is Hazi meteen iemand die dat wil verzilveren. Wat ook zijn goed recht is. En dan kan je zeggen, oké, we gaan terug uit. Maar wees dan eerlijk van in het begin en zeg dan gewoon, kijk, ja, financieel, dat is het enige. Je moet niet beginnen spreken over, de club heeft geen ambitie. Er is maar één trainingsveld, de transfers. Dat moet hij niet doen. Het gaat puur over het financiële, wees daar eerlijk over. En dan is dat geen enkel probleem. En fans zullen dan wel hun oordeel vellen. Ik vind dat hij door niet-communicatie eigenlijk te scherp is voor de club. En dat vind ik niet dat hij mag doen.
Heeft hij niet echt het maximale ook uitgehaald en wetende van ik ga hier volgend seizoen niet beter doen en we spelen het zo, we vragen... Gigantisch veel geld en we zien wel wat er van komt.
Maar kun je er niet meer uithalen?
Waarom communiceert hij dan niet gewoon zo? En kijk, ja, ik vind dat ik er het maximaal heb uitgehaald, dus hier stopt het. Ja, zeg dat dan.
In voetbal is er heel weinig eerlijkheid en dat weet je toch ook
even. Ja. En ik begrijp het, hè, dat hij daar nu het maximale wil uithalen, maar dan moet je dat inderdaad gewoon zeggen. Dan moet je zeggen, kijk, ik heb een contractvoorstel gedaan aan KV Mechelen en ze gaan daar niet in mee. Oké. Okay. Maar om daar dan van alles te beginnen bijsleuren, hij is al in januari en februari had hij het al over de financiële mogelijkheden van de club. En dat er te weinig ambitie zit in de organisatie. Ja, dat zal allemaal wel, maar kijk naar die jaarrekeningen, Besnik. Allee, ja. KV Mechelen moet vooral zien dat het kan blijven bestaan op een gezonde manier.
Mm.
En wat Besnik Azi had verwacht van KV Mechelen, is dat het Paul Gijsens gewijs er veel geld ging inpompen en dat we volgend jaar met een paar transfers wel gingen meedoen aan play-off 1. Ja, dat is niet realistisch. We gaan echt moeten roeien met de riemen die we hebben.
Mm.
Dus en als je een coach hebt die daar graag mee aan de slag gaat, met alle plezier. Maar als jij 2-3 topspelers verwacht, ja, dat gaat niet gebeuren.
Als ik hier zo bezig hoor, het je eigenlijk Besnik Azi een beetje aan het schetsen zoals Antonio Conte in zijn jaar bij Inter. Die was ook zo. En geen ambitie en dit en dat.
Die heeft een quotum opgelegd gekregen om Antonio Conte...
Die zit zonder job, dus die moest zijn naam in beeld krijgen. Name dropping.
Snap het. We zijn nu een beetje bezig over die Belgische trainers, carousels.
Ja,
Azi werd heel vaak, Azi werd heel vaak gekoppeld aan Gent, ook bij ons de voorbije weken. We hebben het daar regelmatig over gehad. Ik ontving niet alleen vandaag, maar de voorbije dagen wel eens vaker de informatie dat Wouter Franken daar ook wel kandidaat zou zijn bij AA Gent. Zou die daar passen? Evert, jij bent een beetje de voorzitter toch van de Wouter Franken?
Doe het toch een stap omlaag?
Volgens mij hebben wij dezelfde bronnen, want ik heb dat ook gehoord, dat hij daar in de top 3 staat, ja.
Zou je hem aanraden? Hij heeft daar ook gevoetbald, natuurlijk.
Ja, tuurlijk, ja.
Zou je het hem aanraden?
Ik zou wel met die Sambaro eens gaan praten, ja. Ik ben wel heel benieuwd waar dat die man met agent naartoe wil. Hoewel dat gevaarlijk is om naar Hein van Azenbroek te komen. En ik ben vooral geen fan van het feit dat Louwagie daar nog blijft. Dan zou ik het niet doen.
Zeer uitgesproken.
Nee? Dat mag, hè.
Dat mag, zeker.
Ik ben eerlijk, Dries.
In tegenstelling
tot... Dat is een eerlijke mens in de voetballerij.
Nee, maar Besnik Azi ook. Hij wordt vertegenwoordigd door Moji Bayat, ja. En die heeft lange tijd een kantoor gehad in Gent, hè. Dus dat is daar zeker ook wel een kandidaat, hoor.
Mm.
Ja, zeker.
Phil?
Goh.
Franken en...
Ja, ik denk bij elke topclub zou Franken op dat lijstje ergens bovenaan moeten staan. Hij kent de competitie, is Belg. Hij heeft al laten zien dat hij een systeem kan omgooien wanneer dat moet. Hij heeft laten zien dat hij, wanneer dat de transfers tegenzitten, nog deftig werk kan verrichten met het werk dat er is.
Ja.
Dus ik denk dat het niet meer dan logisch is dat... En als Sambaro zijn, dan zou ik ook wel eens testen van... afhankelijk van wat dat die zijn ambities natuurlijk zijn met Gent. Niet alleen volgend seizoen, maar de komende 3 tot 5 jaar. Afhankelijk daarvan zou ik ook wel eens... ik denk dat die sowieso wel eens samen zullen zitten. Dat lijkt mij heel bizar als ze het niet zouden doen zelf.
Dat zijn ook die verhalen van Genk, denk ik, dat de samenwerking met Frank... zijn ook al verschenen. Ik denk in het laatste nieuws stond ook dat Franke misschien wel eens aan zijn laatste maanden bezig kan zijn bij Genk, ondanks nog een contract. Dus dan voelt je ook van... Daar zit misschien ook al wat raas op de lijn na een x-aantal seizoenen.
Een beetje steed op de relatie.
Ja.
Over Hein van Hazenbroek. Zeer curieus waar dat die mensen naartoe trekt. Ik dacht altijd, die gaan naar Antwerpen, want Van Bommel zal daar wel vertrekken. Nu hoorden we de voorbije dagen steeds vaker. Hein staat op de shortlist bij Club Brugge om daar technisch directeur te worden. Ik zei daar straks de supportersvraag of de kijkersvraag. Wat zou de clubsupporter daarvan vinden dat Hein van Hazenbroek bij Club aan de slag gaat in die functie? Het ligt niet zo ver uit elkaar als ik dacht. Ik wist dat hij niet de meest populaire figuur was binnen Brugge. Dus ik dacht, dat wordt 80%. Die zegt, no way, dat we die mens willen. Het ligt niet zo ver uit elkaar. Bijna 45% zegt, ja, die is wel welkom.
Maar het voetbal, zijn voetbalverstand en zijn voetbalknow-how, dat staat buiten kijf. Daar is hij waarschijnlijk ver nummer 1 in België. Hmm. En hij is nu 60. En als hij zegt, ik geef het T1-schap op, dat is een belangrijke boodschap aan de T1 die voor hem zal gaan werken, denk ik. Dat hij dat wel openlijk zegt van oké, voor mij is het goed geweest als strijder. Ik ben nu sportief directeur. Dan zou ik het doen, ja, als ik Club Brugge ben. Dat is ook een figuur tussen Bart Vragen en de spelersgroep. Dat is nu eens een figuur die daar kan gaan tussen staan.
Daar gaat een voorzitter niet zomaar overrollen, om eerlijk te zijn.
Maar zou het als trainer nog doen? Zou ik als trainer willen werken? En ik zeg dat mee, omdat ik hetzelfde respect voor hem van Azenbroek als u heb. Er is niemand dat het voetbal zo goed snapt als hem. Maar als jij... Je moet heel veel zelfvertrouwen toch hebben om daar als trainer onder te werken. Want elke foute keuze, je zult het horen. Hè? En als hij 1 keer per maand een interview zou doen of zo, over dat de voorbije maand was, je gaat elke fout van jezelf horen, vrees ik.
Hij is eerlijk.
Omdat hij het zo goed snapt. En hij is soms ook te eerlijk, want ik denk dat hij soms eens een interview doet waarin dat hij net te veel zo randje complottheorieën zelfs durft op te zoeken en zo, wanneer dat hij dat zegt over de bond wil dit.
Ik vind het voor de organisatie van Club Brugge wel een gedurfde keuze als ze dat zouden doen en daarom moedig ik het ook aan. Ik denk dat die club dat wel kan gebruiken of zo.
Verhagen en Van Haasbroek is wel een pittige combinatie.
Want je hebt Broos al gehad, je hebt Durie gehad, die werden ook genoemd. Ja, Van Haasbroek is van die drie natuurlijk
de grootste naam,
die meme met die clown tussen al die militairen. Hè? Zo de meest opvallende figuur.
Dat is niet wat we bedoelen met die clown tussen de militairen.
Je wil opvallend figuur.
Ja, ja,
met een grote mond, zoals dat gezegd. Die gaat de pers niet mijden. Die gaat zijn rol spelen als technisch directeur. Ja. Die gaat ook zijn rol blijven spelen in Belgisch voetbal. Dat moet je wel weten als organisatie dat je dat pakt. Maar als je hem pakt, pakt er wel iemand die heel die club vooruit wil sturen. Dat geloof ik wel. Dat 100%. Heeft hij met Gent ook gedaan. Hè?
100%.
Ja, en een geweldig klankbord, denk ik, als jonge trainer van hem, van Hazenbroek. Ja, daar gaat je veel zitten als jonge trainer in zijn kantoor. Ja, daar ga je heel veel horen. Heel veel, hij gaat heel veel uitleggen. Maar je gaat er ook heel veel van leren, denk ik.
Rick de Mil.
Maar nee, Nicky Haaien zit er toch?
Ja. Maar het lachje van Rick de Mil, denk je dat hij nog...
Ik denk dat dat met Nicky Haaien de ideale tandem kan zijn. Ik denk dat Haaien... Allee, ik ken hem niet persoonlijk, hè, want hij is ook nog niet in Meet geweest. Maar wel de man is...
nog niet.
Zo lijkt hij in zijn interviews nu, de man is die nog kan aanvaarden dat er iemand als Van Haasbroek boven hem komt. Hij staat nog niet ver genoeg in zijn trainerscarrière om te zeggen nee, ik ga daar niet naar luisteren. Nee, dat gaat hij niet doen. Ik ben echt in het wilde weg aan het gokken, hè.
Maar het klinkt wel tof. Alleen al Verhagen, Van Haasbroek lijkt me al geweldig.
Het is voor Bob Madou wel een spannende tijd.
Nog kort even toch stilstaan bij die relegations playoffs, jongens. Playoff 3 in de volksmond.
Mag ik nog iets over playoff 2 zeggen? Ik zal lang verhaal doen. Ik heb een heel lang weekend gehad. Ik was vanmorgen om 5:30 waren we pas terug van het uitgaansleven. En omdat ik toch altijd al het voetbal wil hebben gezien, heb ik naar Standaard STVV gekeken. Dat was de enige match waarbij ik niet zo een dutje heb gedaan uit vermoeidheid van het uitgaan. En ik moet zeggen, dat was echt een leuke match om naar te kijken. En we waren net op STVV, dus ik ben met heel veel bias aan het spreken waarschijnlijk. Maar Matthias de Loge heeft een fenomenale match gespeeld. Die was zo goed. Die was ook belangrijk in de opbouw naar de goal die ze scoren. Maar die speelde echt een weergeloze wedstrijd. En ik was ernaar aan het kijken en ik dacht echt van... Die kan binnen dit en 5 jaar een gouden schoen winnen. À la Sven Kums. Ja, echt waar. Ik ben daar... Zo zeker, en daar zet ik mijn spaarrekening voor.
Hoe?
Echt waar, die was echt top. Dat is lang geleden dat ik iemand... En ik heb dat met Steukers, heb ik dat ook zo'n paar weken gehad. Maar nu, de Lorge had dat ook in die match tegen Gent. In eigen huis, nu op Standaard. Ook al is het zijn eindejaarsmatch, maar die was echt heel goed. En ze hadden daar bij Standaard in de eerste helft zeker geen antwoord op.
Mm.
En bij Standaard debuteerde trouwens Mathieu Epolo. Dat ik ook leuk vond om te zien.
Ja. Evert, je was een beetje aan het gesticuleren met je hoofd toen hij aan het spreken was over de Loge. Is hij jou ook opgevallen?
Het is een goeie.
Het is een goeie. Ja. Kort en krachtig. Playoff 3, de relegations, playoffs. De stand nu, Charleroi is met 39 punten, zeker van behoud in eerste klasse. RWDM is tweede met 30 punten. Kortrijk sluipt na vandaag wel dichterbij met 28 punten. Eupen is mathematisch nog niet uitgeschakeld. Toen een beetje denken aan de Rode Duivels in 2005.
Ja.
Zoiets toen we ook altijd elke week zeiden. Zij zijn laatste met 25 punten. First things first, ik zei het juist. Charleroi blijft sowieso in eerste. Rick de Mil houdt op een paar weken tijd 2 clubs in eerste klasse. Dat is wel zeer straf.
Wat een job.
2 bonussen.
Ja?
Nee? Ja, toch?
Ik hoop het voor hem, het is hem gegund.
Dat is 2 keer een bonus. Hè?
Dat is niet waar.
Die van Westerlo zal misschien zal niet helemaal hebben gekregen.
Dat is min 2000 euro boete.
Op Charleroi 1-2. Er waren links en rechts wat twijfels over de kansen van Charleroi. Ook hier een paar weken terug, van hoe makkelijk gaan die zich kunnen handhaven bij die playdowns. Eigenlijk zonder echt heel veel stress, lijkt het wel. Hebben die dat vlot gedaan?
Ja, ik was in Eupen gaan kijken en ik moet zeggen, zelfs op de momenten dat Eupen kwam, had ik zo niet het gevoel van, die gaan hier nog een punt pakken of een punt in huis houden tegen Charleroi. Die waren gewoon echt veel te goed. Die hebben, ik denk, de tweede goal dat Charleroi scoorde. Ik denk dat Bach is. Ja, de klasse waarin dat die zo snel kan afwerken, niemand bij Eupen heeft dat gewoon op dit moment. Dus het is...
Ben je helemaal naar Eupen?
Dat vind ik wel dedication om eerlijk te zijn.
Ja, ik was gewoon eigenlijk 10 minutes clubwatcher en als die in België is, vind ik wel dat ik een keer moet gaan. Dus,
ja?
Was, en daarom had ik iets gefixt. Dus een vrijdagavond in Eupen, hè, wat is er nog beter?
Ja, het is misschien een van de laatste keren hè, dat je in eerste klasse kan gaan. Voilà. Naar Eupen.
Ja, het is waar. RWDM Kortrijk, uitslag 0-1. Vorige week was die heel spectaculaire match... Dan in de tegenovergestelde richting, dus Kortrijk-RWDM. Vandaag wint Kortrijk wel, dus die hebben nog een kansje op die paragematchen, zal ik zeggen, van de playdowns.
Ja, je krijgt nu het bizarre geval dat Charleroi een beetje mee kan gaan beslissen. Hè. En zij zijn natuurlijk al gered. Mm. Misschien in de vacation mode. Ja. Dus een speciale situatie wel.
Ja, het is waar. Ik probeer
en ook
snel...
in die laatste match, als Eupen dan al zeker is van...
Ja.
Dat zij er niet bij gaan zijn. Wordt
bizar.
In de voorlaatste match speelt er al één ploeg voor niks niet meer. En in die laatste match speelt er waarschijnlijk twee ploegen voor niks niet meer. Ja, dan...
Het is niet wat je als kalendermaker had gewild, denk ik. Dat het zo rap...
En ook als Kortrijk zijnde. Nu wetende van, onze tegenstander gaat spelen tegen iemand dat misschien niks meer heeft voor tegen te spelen. Ik weet niet wat de
volgende match is. Volgende match is RWDM Charleroi. Kortrijk thuis tegen Eupen. Volgende match, dus de laatste wedstrijd, is Eupen thuis tegen RWDM. En Charleroi thuis tegen Kortrijk.
Ja, dus we gaan zien welke van Charleroi en Eupen nog hyper gemotiveerd gaan zijn.
Het zal serieus moeten gelobbyd worden.
Ja,
maar het zal als serieuze bonussen mogen uitdelen dat zij nog 6-6 pakken, denk ik.
Dat wordt wel belangrijk, hè?
Ja,
en horloges.
Mooi horloge trouwens, Dries.
Wat zeg je?
Mooi horloge trouwens.
Seiko, zelf gekocht, jongens. geen sponsor, of zeker geen Bayat. Normaal
is niemand die gelooft dat... de presentator van Café Constant zijn eigen horloges betaalt.
Ja, maar die flappen dat wij verdienen bij Café Constant, ja, dat is niet te doen. Normaal gezien stel ik hier drie vragen als uitsmijtertje. Ik heb vorige week ook van jou vernomen, Evert, dat we daar een beetje in moeten snoeien.
Dat komt wel na het persbericht en het nieuwsbericht dat er gesjoemeld is bij de verkoop van Anderlecht. Hè?
Wel. It's all connected, man. It's all connected. Conspiracies. Normaal gezien stel ik drie vragen. Ik stel er vandaag gewoon eentje. Wie wordt de kampioen? Chill. Denk jij gaat switchen van Anderlecht naar een andere ploeg? Naar een andere club? Puntje.
Ja. Op dit moment Club Brugge, man.
Oh.
Ik heb het er straks al gezegd, dat is de enige ploeg die momenteel als kampioen speelt. Anderlecht en Union zullen mij mijn ongelijk moeten bewijzen, maar ze spelen nu tegen elkaar, dus voor allebei perfect moment.
Is tof.
Ik heb een week geleden ergens al in een podcast gezet, Club Brugge, ik blijf bij mijn mening, ik blijf volharden, Club Brugge.
Ik blijf Union zeggen.
Yes, dat vind ik mooi. Daarom zit ik hier graag mee.
Ja,
Union nooit niet opgeven.
Nu meer dan ooit,
6-6, altijd Union.
Nu meer dan ooit.
Heb je nog een leuk uitsmijtertje, Evert?
Maar wie zeg jij, Dries?
Club Brugge.
Oeh.
Ja.
Weet Kenny dat?
Weet Kenny van Café Constant, bij deze weten we het wel. Ploeg in de flow. Komt goed, Anderlecht, moeilijk, krasselend, enzovoort. Ja. Uitsmijtertje, Evert.
Ja, ik heb hier een paar weken geleden gezegd dat ik er veel geld voor zou over hebben om Stijn Steijnen bezig te zien in eerste klasse als trainer. Maar ik moet wel een tip geven aan Stijn. Als je dan een licentiedossier moet indienen, moet je wel een pagina invullen. Hè? Die mannen hebben gewoon een leeg dossier ingediend. Dat kan toch niet? Een leeg dossier. Dat heb ik nu nog nooit gehoord.
Ik vind dat wel rock en roll zo van. Ja. Een leeg, zoals een leeg examen indienen. Ja, dat is toch,
ik heb dit niet nodig.
Maar waarom gaat het dan? Ja, omdat je anders je wilt de vragen lezen voor de tweede zit.
Ja, voilà.
Natuurlijk. Ik snap het.
De vragen lezen voor een tweede.
Ik snap de tactiek van Stijn.
Dat is wat ik altijd deed eigenlijk.
Hij deed het open om de vragen van de licentiecommissie te zien voor de tweede zit.
Ja, hij heeft er toch over nagedacht.
Ja, ze hebben wel 0-4 op hun kloten gehad van Dijzen, dus ik denk dat de droom voor eerste klasse voor dit jaar weg is. Ja.
We hebben Timmy Simons en Dirk Kuyt, twee legendes.
Ja, heel benieuwd wat er met die twee gaat gebeuren. Over Patro trouwens gesproken. De eigenaar van Patro is ook de eigenaar van Vitesse, die een minstraf hebben gekregen van, hoeveel was het? 19 punten?
Min 19.
Ja, voilà. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik sta op min 1 toch, hè?
Wat er met Patro gaat gebeuren.
Ja.
Enige ploeg ooit die daar misschien met negatief punten saldo het seizoen gaat afsluiten.
Ja, wel jammer, want op zich is Vitesse wel een mooie positierijke club.
Theo Jansen, 25 jaar geleden.
Lucas Peters.
Ja, we zien niet op het juiste format om erover te babbelen, maar ik zou zeggen, dit was hem voor vandaag, tenzij iemand anders hier nog snel iets op deze leuke tafel wilt smijten.
Nee, ik heb niks. Ik was van de Lorde en van de Polo. Dat gewoon gezegd hebben.
Ik zeg dankjewel aan Gilles en Biabea. Ik zeg dankjewel aan Christophe Terreur, Evert Winkelmans. Ook een kleine shout-out naar technieker Steven. Het is de laatste keer voor dit seizoen voor Barotelli te doen. Bij deze dikke merci. Dankjewel. Misschien tot het jaar. Wie zal het zeggen? Een applausje. We doen het gewoon. Ja. Heel mooi. Wij zijn er volgende week opnieuw, guys. Tot dan. Bye, bye.